Shabbat shalom. Goed om jullie weer allemaal te zien. En het gaat trouwens niet om het zien, hè. Je weet het geloven, zelf het gehoor. En ik heb als vaste gewoonte mij al vele jaren geleden voorgenomen om altijd bij jullie over de parasha te spreken. En dat heb ik dus nu ook gedaan. Dus als ik dan opkrijg, want er is ook wel eens misverstand over geweest wat de parasha is, dan kijk ik daar natuurlijk zeer nieuwsgierig in wat van mijn gading is om met jullie te delen. En ik kan me voorstellen dat dat in het algemeen meteen door jullie begrepen werd, waarom je dat of dat koos, maar dat jullie daar dit keer een beetje verbaasd over zijn. Goed, ik had ook iets anders kunnen kiezen, bijvoorbeeld het zware huwelijk in hoofdstuk 25. En dan hadden we daarbij mooi aan Boas en Rut kunnen denken en nog wel andere voorbeelden uit de Bijbel. Maar zoals Gert het eigenlijk al heel mooi zei in zijn gebed, ik werd bij deze twee bepaald. Ik dacht, daar moet ik het over hebben. En het is dus een preek uit in twee delen bestaande. We gaan het eerst hebben over Deuteronomium 21 vanaf vers 15 en dan over Deuteronomium 23. Ik zie dat de versindeling in hoofdstuk 23 in verschillende vertalingen een beetje anders is. Maar het is in ieder geval het vers dat begint met de Ammoniet en de Moabiet. Dat zijn de twee delen van de preek, dan weet u dat. Maar waarom in vredesnaam heb ik die twee versen gekozen? Over een man met twee vrouwen. En er staat ook nog in de Statenvertaling dat hij de ene bemint en de ander haat. Maar ja, we weten intussen, ook op een heleboel andere voorbeelden, ook uit het Nieuwe Testament, Dat betekent dat je de een veel meer lief hebt dan de ander. Dus dat haten moet je niet al te dramatisch opvatten. Maar goed, je stelt je een man voor die twee vrouwen heeft en van de een houdt hij veel meer dan van de ander. Dat gebeurt vaker ook in de Bijbel. Elkana had twee vrouwen, Hanna en Peninna. Van de een hield hij veel meer dan van de ander. En zo ga ik nog wel een paar voorbeelden noemen. En allebei hebben ze kinderen gekregen. En dan blijkt de oudste zoon, toevallig de zoon te zijn van die minder beminde. Zodat die man de verleiding zou kunnen komen, misschien wel ingefluisterd door zijn beminde vrouw, om die oudste zoon van die beminde vrouw voor te trekken. En dan zegt deze wet, dat is niet goed. Als die andere de oudste is, de eerstgeborene, de vrucht van jouw mannelijkheid, dan moet jij hem het eerstgeboorterecht geven. Oké, dat is het dan. Dat weten we dan. Het klinkt billig. Het eerste deel van de preek is voorbij. Nee, nou begint het pas. Nou begint het pas. Ik vind het zo mooi dat we gelezen hebben uit Jesaja 54. Dat was me eigenlijk niet zo bewust, moet ik eerlijk opbiechten. Maar dat komt mij prachtig uit. Israël, en in Jesaja 54 zou je kunnen zeggen, Sha'ar Yashuv, het overblijfsel zal terugkeren. Het ware Israël, het Israël dat uit dat overblijfsel groeit. Want Jesaja 45 zegt, dat volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. En dat staat ook in Jesaja 60. En die wordt in Jesaja 54 opnieuw als vrouw aangenomen. Bij God is er geen echtscheiding. Over haten gesproken, God zegt in Malachi 2, ik haat echtscheiding. Als het jou toch overkomen is, dan betreuren we dat voor jou. Maar dit is wel het beginsel van God. Dus als God zijn vrouw een tijd lang wegstuurt, dan moet er daar wel hele diepe reden voor zijn, dat is punt 1. En punt 2, het kan nooit voor altijd zijn. Ik heb een oude vriend gehad in Duitsland, die toen hij heel oud was en zijn vrouw ook altijd bad. Erhoudt mir das Weib meiner Jugend. Heer, bewaar de vrouw mijner jeugd. En dat gebed spreek ik ook weer regelmatig uit, nu we allebei ouder en zwakker worden. Maar hier stond ook, dat is diezelfde uitdrukking, we hebben het daar net samen uitgesproken. Die vrouw van mijn jeugd, hoe zou je die ooit de laan uit kunnen sturen? Een kort ogenblik. Ik heb het toevallig van de week bezig gehouden met de vraag, komt de Messias spoedig of duurt het heel lang? En je vindt allebei in de Bijbel, want nou ja, 1000 jaar is bij God als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Dus daar worden andere maatstaven voor aangelegd. Dus aan de ene kant zie ik kom spoedig, zegt Yeshua, 3 keer op de laatste bladzijde van de Bijbel. Maar hij zegt ook in de gelijkenissen, mijn Heer vertoeft te komen. Na lange tijd kwam die Heer terug. En dan zie je dan stuk 54 dat merkwaardige. Ach, het was maar een kort ogenblik dat ik jullie verlaten heb. Een kort ogenblik? Wat betekent dat verlaten? Ik denk dat je rustig kunt zeggen dat is de tijd die in het boek Hosea wordt aangeduid. Met die tijd waarin God zijn volk noemt Lo Ami. Dat is keihard. Niet mijn volk. Niet mijn volk. Zoals een boze vader tegen zijn zoon zou kunnen zeggen, ik herken je niet meer als zijn zoon, als mijn zoon. Terwijl die zoon toch altijd de zoon van die vader blijft. Dat kan hij niet veranderen. En zo blijft onderhuids Israël altijd Gods volk. Wanneer is Israël Lo Ami? Ik denk dat je kunt zeggen, zolang de Shekinah niet woont in de tempel in Jeruzalem. En die tempel is al sinds het jaar 70 verwoest. En als die tempel herbouwd zal worden na de komst van de Messias, dan lezen we in Ezekiel 43 dat de Shekinah weer neer zal dalen uit de hemel op deze, in deze nieuwe tempel. En dat is ook de tijd dat God zal zeggen, ik heb je wel een tijd lang het huis uit moeten sturen, maar niet voor altijd, bestaat niet. Ik neem jou weer aan. Nou weten we dat allemaal. Maar sommige christenen heeft het ertoe gebracht om te zeggen, je mag dus de kerk niet de bruid van Christus noemen, want hij heeft maar 1 bruid en dat is Israël. Dat lijkt me een beetje te simpel gedacht. Als je er anders over denkt, dan mag je me dat straks vertellen, maar je hoeft het niet te vertellen. Laat mij nou maar even in gang gaan. Want we lezen toch heel duidelijk in Efeziërs 5 dat de verhouding tussen Yeshua en zijn gemeente, zijn lichaam, ook die is van een man en een vrouw. En Paulus schrijft aan de Korintiërs in 2 Korinthe 11, ik heb jullie als een reine maagd aan Christus verloofd. Dus zeg maar geen punt. Bovendien, je moet daar niet over inzitten, over die gedachte dat God 2 bruiden zou hebben. Want het is maar beeldspraak. En de oude kerkvaders, die hadden dat al begrepen. Ik denk aan Ambrosius, dat is de man die Augustinus gedoopt heeft in de 4e eeuw, zo heel lang geleden. En die heeft over deze beelden gesproken en heeft gezegd, je moet hier denken aan Jacob. Jacob die 2 vrouwen had, Rachel en Lea. Die bijvrouwen, die laten we nog maar even bij de beschouwing. Dat waren niet zijn echte echtgenotes. Rachel en Lea. En Ambrosius zegt, Rachel, dat is natuurlijk de kerk. En Lea, die met die fletse ogen, weet je wel, dat is Israël. Jacob trouwde eerst met Israël. God trouwde eerst met Israël. Nee, sorry, ik zeg het. Jacob trouwde eerst met Lea. En daarna met Rachel. Zo trouwde God eerst met Israël. En daarna met de kerk. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik snap het wel. In die tijd begon al de eerste vervangingstheologie op te komen. Waarbij Israël naar de 2e plaats werd verwezen. Of anders gezegd, waarbij de kerk zichzelf als het geestelijk Israël zag. En Lea met die vetse ogen. Dat is dan natuurlijk Israël. Jacob wilde Lea eigenlijk helemaal niet. Hij kreeg haar in het donker toegeschoven. God wilde Israël eigenlijk ook helemaal niet. Hij wilde de kerk. Dus dat is Rachel. Ik zeg nog eens, ik geloof er helemaal niks van. Ik denk dat het precies omgekeerd is. En ik kan u dat uitleggen ook. Toen Yeshua in deze wereld kwam, kwam hij voor Israël. Hij zegt tegen de Canaanese vrouwen, Matthäus 15, ik ben alleen gezonden tot de verloren zonen van het huis Israëls. Zeker, hij heeft haar barmhartigheid bewezen, maar hij wilde haar wel eerst duidelijk maken, eigenlijk ben ik niet voor jou gekomen, ik ben voor Israël gekomen. En Paulus schrijft aan de Romeinen dat Yeshua in de eerste plaats gekomen is om de belofte van God aan zijn volk te vervullen. En dan in tweede instantie had hij ook een boodschap voor de volkeren. Jacob werkte zo hard 7 jaar lang voor Rachel. Hij kwam voor Rachel en hij kreeg Lea. Je kan het natuurlijk niet allemaal letterlijk zo overdragen, maar het is toch een beetje met Yeshua zo gegaan. Hij kwam voor Israël en wat hij kreeg was de kerk, de Ecclesia, het lichaam van Christus. Daar moet je ook weer niet gering over denken, daarom zeg ik, je kunt dat ook niet helemaal letterlijk zo overdragen. Want ook dat was een groot deel van het plan van God om de hele wereld bekend te maken met het evangelie. Anders hadden wij hier helemaal niet gezeten. Dus het is een geweldig plan van God dat hij ook uit die volkerenwereld, niet alleen uit Israël, maar uit de volkerenwereld, die grote gemeenschap heeft bij elkaar gebracht. En daar zijn nog steeds mee bezig die wij aanduiden als de gemeente van God, de Ecclesia. Het lichaam van Christus, verbonden met de verheerlijke mens daar aan Gods rechterhand. Maar Yeshua kwam voor Rachel, Jacob kwam voor Rachel. Hij kreeg Lea, maar uiteindelijk krijgt hij ook Rachel. Als kind dacht ik dat hij dan weer eerst 7 jaar moest werken voordat hij Rachel kreeg. Dat zou wel heel gemeen geweest zijn. Nee, hij heeft de week van de bruiloft met Lea voleindigd en toen kwam er weer een week met bruiloft. Kun je je gewoon niet voorstellen. En toen kreeg hij Rachel. Daar moest hij nog wel 7 jaar voor werken, maar hij kreeg haar al direct aan het begin. Hij kreeg toch al Rachel. Dat is Jesaja 54. En dat vind je veel vaker in de profetieën. Als je Hosea 2 leest, geweldige boodschap over Israël. Dat Lo Ami is, niet mijn volk, maar Ami wordt mijn volk. En dan als bruid, als vrouw opnieuw wordt aangenomen. Ik wil niet al te ver uitweiden, maar in het Hooglied denk ik dat je dat ziet. Dat herstel van Israël als bruid, dat zit zo in elkaar. Uiteindelijk wordt die draad weer opgepakt door de Messias en dat overblijfsel van Israël. En de moeder in dat boek Hooglied, maar dat is even voor details. Hè? Dat is een voetnoot, moet je thuis maar eens uitzoeken. Die moeder, dat is het oude Israël. Waaruit dat toekomstige Israël zal voortkomen en waaruit ook de Messias is voortgekomen. Die oude band, de huwelijksband tussen God en Israël, wordt in de laatste dagen, en daar hebben we van gelezen, opgepakt tussen de Messias en dat hernieuwde, dat bekeerde Israël. Er wordt wel niet over de Messias gesproken, maar het is wel frappant dat Jesaja 54 direct volgt op Jesaja 53. Want daar wordt de grondslag gelegd op grond waarvan God opnieuw die band met Israël kan aangaan. Het valt me zo vaak op dat christenen zo'n ongelooflijk beperkt idee hebben van het werk dat Yeshua op het kruis heeft volbracht. Alsof het alleen maar gaat. Die telefoontje moet onmiddellijk worden ingeleverd hier vooraan. Het is gelukt. Het is gelukt. Alsof het op het kruis van Golgotha alleen maar ging om het zondeprobleem van u en mij. En voor heel veel christenen is dat ook het allemaal wat het betekent. Een bekende theoloog in Nederland zei ooit voor de EO-radio tegen mij: wat vind jij, Willem? Je zou het hele evangelie kunnen samenvatten als zonde en vergeving. Daar ben je toch wel mee eens? Nee, zei ik, daar ben ik het niet mee eens. Dan was hij wel zeer geschokt. We hebben het later weer goed gemaakt, maar dat is wel even een pijnlijk moment. Wat een beperking. En dan gaat het ook eigenlijk alleen maar over ons, over mijn persoonlijke relatie met de Heere God. Maar je ziet, Jesaja 53 is ook de grondslag voor Jesaja 54. Dat hele herstel van Israël is uiteindelijk ook alleen maar mogelijk door dat wat er in Jesaja 53 beschreven wordt. De man van smarten. Die zichzelf, die zijn ziel tot een schuldoffer zal hebben gesteld. En daardoor nadat hij zelf het offer gebracht heeft, ook Israël weer zal kunnen herstellen. Geweldig. Nou, zegt u, dat gaat allemaal over Jacob. Maar nou, Deuteronomium 21. Ja, het bijzondere van Deuteronomium 21 is dat daar nou precies het omgekeerde staat. Als je kijkt naar Jacob, dan hoef je geen seconde te aarzelen. Wie was de beminde vrouw en de minder beminde vrouw? Rachel was de beminde vrouw. Lea werd op de koop toegenomen. Dan ga ik weer een voetnoot erbij geven, want je moet daar ook weer niet gering over denken. Uit Lea is Juda gekomen. De Messias die stamt uit het huis van David en het huis van David stamt uit het huis van Juda. En dat was een van de zonen van Lea. De Messias stamt niet uit het huis van Jozef, zoals je misschien gedacht zou hebben. Dus je moet over Lea nou ook weer niet te gering denken. Het hoort toch allemaal bij dat grote plan van God. Maar het is wel duidelijk, wie is daar de beminde vrouw? Rachel. Wie is de minder geliefde vrouw? Lea. En dan in Deuteronomium 21 is de zaak precies omgekeerd. Daar gaat het over een man met twee vrouwen, net als Jacob. Met een beminde vrouw en een minder beminde vrouw. Maar als je nu even dieper doordenkt en je gaat in diezelfde termen denken als waar we het net bij Jacob over gehad hebben, over God en de banden die hij aangaat, zowel met Israël als met de Ecclesia, de gemeente, de Messias beleidende gemeenschap, zoals het wel genoemd wordt, dan weet je wie de eerstgeborene is. Dat is mij met die titel. Nou, Israël heeft ook die titel, Exodus 4, vers 22. Israël is mijn eerstgeboren zoon, laat mijn zoon trekken. Dat zegt God tegen Farao. Maar uiteindelijk is het de Messias, de eerstgeboren zoon. Hebreeën 1 zegt, als God zijn eerstgeborene inbrengt in deze wereld. De Messias, zijn zoon. Die eerstgeborene komt uit Israël. En niet uit de gemeente. Je moet er eens een keer een commentaar op nalezen over, in Openbaring 12. Waar we over die vrouw horen die in barensnood is en een kind ter wereld brengt. Dat is een verschrikkelijk verhaal, want er staat een draak over haar heen gebogen om zodra dat kind geboren is, dat kind te verslinden. Er komt geen dokter aan te pas, geen verloskundige, helemaal niks. Het is donker en zij ligt daar om het kind ter wereld te brengen met die grote draak. Maar wie is die vrouw? Als je aan onze katholieke vrienden vraagt, dan was het Maria. Als je het vraagt aan veel traditionele protestanten, dan is het de kerk. Maar u en ik horen het goede antwoord te weten. Hij is uit Israël geboren. De kerk was er nog helemaal niet. Althans, als je onder de kerk verstaat wat het Nieuwe Testament eronder verstaat. Hij is uit Israël. Nou, zullen we zeggen, dat is vanzelfsprekend. Wat is daar voor moeilijkheid aan? De moeilijkheid is dat voor heel veel christenen in zeker opzicht een onverdraaglijke gedachte is. Hij is een Jood. Een van mijn docenten, een man bij wie ik een graad gehaald heb, die was van goede gereformeerde afkomst en die zat tegen mij te fitten op al die mensen die zo nadruk legden op Jezus de Jood. Nou kun je dat ook overdrijven, je kunt alles overdrijven. Maar ik ben ontzettend blij dat er in de 20e eeuw zoveel vernieuwd inzicht is gekomen in Jezus de Jood. Zijn overeenkomsten die hij heeft ook met het rabbijnse denken van zijn tijd. Hoezeer dat denken dat hij presenteert mede gevormd is door wat bij de rabbijnen lang bekend was. Daar is heel veel studie van gemaakt. En daardoor zien we veel meer dat Jezus een Jood was en in veel opzichten helemaal niet afweek van het denken van de Joodse leiders in die tijd. Behalve dan in dit belangrijke punt, hij was de Messias, de Zoon van God. Jezus de Jood. Voor talloze christenen leeft dat totaal niet. Ik bedoel het niet onherbiedig, maar voor hen had Jezus net zo goed een een Fin of een Argentijn kunnen zijn, een Eskimo of een Indiaan of een Chinees. Het gaat er maar om dat je mag zien dat hij aan het kruis gestorven is voor jouw zonden. Als je dat gelooft, dan ben je behouden. Jezus de Jood. Waarom moet dat zo benadrukt worden? Wat maakt dat nou uit? Je ziet die man voor zich met die twee vrouwen. De beminde vrouw en die andere die er een beetje bij hangt. En ze hebben allebei kinderen. Maar de eerste zoon is nou toevallig van die onbeminde vrouw. En dat staat hem niet aan. Het staat hem niet aan. Geen wonder dat Jacob zoveel liefde had voor Jozef. Want het was de zoon van Rachel. Hij heeft er lang genoeg op moeten wachten. Maar dat was zijn lievelingszoon. Dat stak hij ook niet onder stoelen of banken. Niet erg pedagogisch. Maar hij heeft hem een prachtig gewaad gegeven. Dit was de zoon. Niet omdat Jozef van zichzelf nou zo'n verschrikkelijk mooi mens was. Daar gaat het helemaal niet om. Het was de zoon van Rachel. Nou, die denkbeeldige vader waar ik het over had, uit Deuteronomium 21, die kijkt naar die twee zonen. De een van de beminde vrouw en de ander van de niet beminde vrouw. Ja, dat is wel de oudste. Dat is wel de oudste. De Bijbel zegt het in zo'n eenvoudig gebod. Hij heeft het eerstgeboorterecht. Met een prachtig mooi oosters argument. Je hebt je mannelijkheid bewezen door hem. Die anderen kwamen daarna. Maar je hebt je mannelijkheid bewezen door hem te verwekken. Hij heeft het eerstgeboorterecht. Hij mag niet achtergesteld worden. Ik begrijp eigenlijk steeds meer afkeer te krijgen van de vervangingstheologie. Er zit zo ontzettend veel aan vast. Dat zo verwerpelijk is en zo schadelijk. Daar wil ik nou niet over uitweiden, want jullie horen er toch niet bij. Dus waarom zal ik het hier nou? Maar dit belangrijke punt. Een Joodse man. Wat hebben die ontzettend veel christenen met minachting gesproken over de Joden in hun dorp en in hun stad. En dan heb ik het vooral natuurlijk over de tijd voor de Tweede Wereldoorlog. Toen elke Nederlandse stad of dorp, heel veel dorpen, ook maar heel veel steden in ieder geval een Joodse gemeenschap hadden. Van mensen die allemaal op zichzelf leefden, helemaal apart. Wat een antisemitisme was onder christenen. Ik was een keer in een Poolse kerk met een vriend die bij mij gestudeerd had. We liepen daar rond, het was een Poolse man. En ik zei tegen hem, wat een Joodse mensen hier in die kerk. Hij zei, Joodse mensen komen bij ons in de kerk. Ik zei, nou, ik zie alleen maar Joden. Jezus, Maria, Jozef. Oh, bedoel je dat? Ja, dat bedoel ik, ja. Hoe mensen denken daar nog aan dat er alleen maar Joodse mensen afgebeeld worden. Nou, Lucas misschien, als de vier evangelisten worden afgebeeld, dan ook Lucas. Maar Lucas was waarschijnlijk al lang Jood geworden, of een Jodengenoot, of hoe je dat uitdrukken wil, of een proseliet, voordat hij Yeshua leerde kennen. Een kerk vol Joden. En niemand die zich dat realiseert. Het is ook een zeer Arische Jood, hè? Met blond haar en blauwe ogen. Hij moet zo vaal zoveel mogelijk op ons lijken. Jezus de Jood, die drukken we maar naar de achterkant. Maar voor mij is het zo ontzettend belangrijk geworden. Ik wist het al, ik ben er gelukkig mee opgevoed. Maar ook als je zelf ermee verder gaat studeren. Dat Jezus uit dat volk kwam. Maar dat dat niet toevallig is. Dat het maar niet zo was dat, met eerbied gesproken, willekeurig welke persoon daarvoor geschikt mocht zijn, dat die als offer op het kruis van Golgotha het werk had kunnen doen. Hij was de zoon van God, maar ook de zoon van Israël. Je moet eens goed kennis nemen in Lucas 1 van wat Gabriel tegen Maria zegt. Hij legde de nadruk op dat deze Yeshua een zoon van God was. Want de Heilige Geest zou over haar komen. De kracht van de Allerhoogste zou haar overschaduwen. En dat heilige dat uit haar geboren zou worden, dat zou zoon van God genoemd worden. Maar hij legt er evenzeer nadruk op dat deze zoon van David zou zijn. Dacht je dat iemand in die tijd wist waar de troon van David te vinden? Ja, aan Jeruzalem. Maar niemand zou hem nog kunnen aanwijzen, het vandaag trouwens net zo. Want er heeft al zo lang niemand meer op de troon van David gezeten. En de engel zegt tegen haar in Lucas 1 vers 32. God zal hem de troon van zijn vader David geven. Volgens mijn vervangingstheologische vrienden is die troon laten verhuizen naar de hemel. En staat nu aan de rechterhand van God. Allemaal niks van waar. Dit is de troon waarvan we lezen in Jesaja 9 vers 6. Wij moesten op de zondagsschool vroeger natuurlijk met kerstmis Jesaja 9 vers 5 leren. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. Maar in vers 6 staat dat hij vrede en gerechtigheid zal brengen over de hele deze wereld. Als hij zal zitten op de troon van David. De troon van David. Hij haalt die twee tronen zorgvuldig uit elkaar in Openbaring 3. Hij zegt van zichzelf, ik zit nu met mijn vader op zijn troon. Maar straks zal ik zitten op mijn troon. En jullie zullen dan met mij de heerschappij mogen uitoefenen. Maar het gaat me nu om dat verschil. De troon van David. En het zal een geweldig feest zijn als Israël dan als bruid hersteld zal worden in gemeenschap met die zoon van David. Wat een bruiloft. Lees Psalm 45, maar dan weet u alvast welke liederen er gezongen zullen worden op die bruiloft. Maar de bruid naast hem staat in haar schitterende gewaad. En waar hij als bruidegom op de troon van David zal zitten. Elke keer, we beleven nu een tijd door het overlijden van koningin Elisabeth. En op dit moment is Charles net uitgeroepen tot nieuwe koning van Brittannië. Ik kan het u vast meedelen, want dat is al lang bekend. Het is allemaal traditie. Een nieuwe koning. En daar komt ongelooflijk veel traditie aan te pas. Poespas. Wij zijn voor nuchtere Hollanders. Bij ons is het allemaal veel eenvoudiger en kaler. Wij kronen onze koningen niet, wij zalven ze niet. Maar in Israël gebeurde dat met elke koning uit het huis van David. En het was allemaal een soort generale repetitie voor Jesaja 54. Want elke keer, dan werd er weer Psalm 2 gezongen. En er zijn verschillende van die psalmen die wij messiaans noemen en die dat ook zijn, maar die in de eerste plaats gewoon gezongen werden bij elk van die kroningen. Elke Davidische koning was een soort voorbode van de Messias. Vooral als het een goede koning was natuurlijk. Hè? En die deed wat recht was in de ogen des Heeren. En er zijn er maar drie die echt op David leken na Salomo. Dat waren koning Asa, koning Hiskia en koning Josia. Dus de meesten brachten er niet zo geweldig vanaf. Maar toch, voorbode van wat er eens zal gebeuren. Maar wie zit er op de troon? Ik zei, hij is de nakoming van David. Nou, het probleem, nu kom ik tot het tweede deel van mijn preek. Hij had er helemaal niet mogen zitten. Sommige mensen fluisterden dat ook achter hun hand. David, koning, kom nou zeg. Weet je dat zijn overgrootmoeder een Moabitische was? Heb je nooit gelezen in Deuteronomium 23? Van een Moabit staat geschreven dat tot in het tiende geslacht. Nou, kent u uw tiende voorvader? Tot in het tiende geslacht, en dat geldt voor de Ammonieten ook, die mogen niet in het land als bij jullie komen wonen. We laten ze niet toe. En dat komt door wat Biliam gedaan heeft en koning Barak die hem ingehuurd had om Israël te vervloeken. Maar eigenlijk begint het al veel eerder, zeg. Met die twee dochters van Lot die daar in het duister hun vader ertoe weten te brengen om een kind bij die meiden te verwekken. En de een heette Moab en de ander heette Ben-Ammi. En dat zijn de voorvaders geworden van de Moabieten en de Ammonieten. Wie wil er zo'n man in zijn voorgeslacht hebben? En toen David koning zou worden, fluisterden ze achter hun hand, er klopt iets niet. Die Rut had nooit opgenomen geworden in onze gemeenschap. Dat is toch gebeurd? En willen wij nu een koning hebben die voor één achtste Moabitisch is? Dan zou je zeggen, één achtste toch niet zoveel? Nou, tijdens de Tweede Wereldoorlog was dat voor de naties al voldoende. Als ze ontdekten dat één van jouw acht overgrootouders een Jood of een Jodin was, om jou aan de kant te schuiven. Om nog maar te zwijgen van de concentratiekamp. Een morbidische willen we zo iemand hebben. Als in de praktijk rekening was gehouden met Deuteronomium 23, dan was David nooit koning geworden. Rut was ook nooit deel geworden van het volk van God. En de Ammonieten hoorden er ook bij, want wist u dat Salomo had natuurlijk veel vrouwen, maar één daarvan was een Ammonitische. En die was van belang, want haar zoon was Rehabeam en die heeft Salomo opgevolgd als koning. En Rehabeam is de voorvader van de Messias. De Messias heeft een Moabitische in zijn voorgeslacht zitten en een Ammonitische in zijn voorgeslacht. Dat geeft toch best een beetje spanning. We lezen de Torah toch niet voor niks. Op duizenden plaatsen wordt op Shabbat vandaag Deuteronomium 23 gelezen. Geen Moabitische, geen Ammonitische. Ze komen er niet in. God heeft het zelf gezegd. Maar Rut had een goede reden. Ze zei: ik heb rechten. Het ene recht is het ene wet. De ene wet zegt: ik moet eruit. Ik mag hier helemaal niet zijn. Ik heb geen toegang tot dit land en tot dit volk. Maar ik heb een andere wet. En daar steun ik op. En die andere wet zegt dat als mijn man gestorven is en ik ben kinderloos, dat zijn naaste familielid mij tot vrouw moet nemen. Ze speelt de ene wet uit tegen de ander. En de Heere God is daar gevoelig voor. Hij heeft allebei die geboden gegeven. En zijn genade kiest tussen die twee wetten. En zijn genade zegt: zie je dat we toch bij het zware huwelijk uitkomen? Deuteronomium 25. Zijn genade zegt: je hebt recht dat Boas jouw man wordt. En wat ze toen niet wisten was dat ze samen overgrootouders zou worden van koning David. En voorouders zouden worden van de Messias. De Messias zelf is een eigen voorgeslacht, is een teken van Gods barmhartigheid. Dat kan dus. Dat diezelfde wet voor jou is, zwagerhuwelijk, en tegen jou is, want die zegt: je mag hier helemaal niet binnenkomen. En de genade moet dan beslissen. Dat Rutte gekomen is, is genade. En dat David, die 1/8 Moabiet was, koning van Israël mocht worden, dat is genade. En samen werden ze voorouders. En Matthäus 1 laat het zien dat God zich niet schaamt voor die voorouders. Er wordt Bathseba genoemd. Nou, die hadden wij er ook toch niet in willen hebben eigenlijk. Er wordt Tamar genoemd. Nou, als je weet hoe die zwanger is geworden van Juda in Genesis 38, dat is ook niet de manier die onder ons op geld doet. Er worden alle vier genoemd. En Rut wordt genoemd. Ja, zo is God. Zo is God. Van God zul je niet gaan horen, want jij hoort er eigenlijk niet bij. Want door de genade is er altijd een weg. En door de genade van God is Rut erbij mogen komen. Door de genade van God mocht een man die niet zuiver Joods was. Maar ja, welke Jood is 100% zuiver Joods? Er is zoveel vermenging geweest. Maar Gods genade neemt je aan. Want het allerbelangrijkste van de Jood is of hij de Heere God, de God van Israël, lief heeft. Ja, zo is het uiteindelijk goed gekomen. Wat mooi, Jesaja 54, wat paste dat er prachtig bij. Jesaja 54, het komt goed met Israël. Dat weten we 100%. En ik verheug me erop dat op een paar dingen, en er zit geen leedvermaak bij, tenminste dat hoop ik dan maar, voor zover ik mijn eigen ziel een beetje ken. Het ene is, eenmaal zullen de ogen van al die Joden opengaan. En dan denk ik vooral aan degenen die de Heer oprecht lief hebben. Hè? En naar zijn Torah willen leven, maar die nog niet de ogen geopend hebben wat Yeshua Mashiach betreft. Maar ook de ogen van al mijn vervangingstheologische vrienden. Die het op hun manier ook goed menen, maar die het dat op zich dwalen. Dat heeft enorm veel consequenties, daar ga ik niet over uitweiden, want jullie zijn niet het juiste publiek daarvoor. Dan kun je beter een zaal vol vervangingstheologen hebben. Hun ogen zullen ook opengaan. Als Jezus de Jood komt. Als hij neerdaalt, niet op de Vaalse Berg en ook niet op de Himalaya of op de Mont Blanc. Maar als hij neerdaalt op de berg Sion, berg op de Olijfberg. Zoals de engelen zeiden tegen de achterblijvende apostel. Hij komt net zo terug als hij gegaan is. En als je daar Zacharia 14 naar leest, dan weet je, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Daar, Jeruzalem. Hij zal de poorten van de stad binnenrijden. De moslims hebben ervoor gezorgd dat die poorten zo stevig dicht zitten. Ze zijn allemaal dichtgemetseld en bovendien is daarvoor een moslimbegraafplaats. Zodat geen orthodoxe jood daar overheen zou kunnen lopen. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Hoef je geen zorgen over te maken. Hij zal via de poorten de stad binnenkomen. En hij zal de troon van zijn vader David in beslag nemen. Die zal het dan zijn hoor. Hoef je niet bang voor te doen. Die zal het dan zijn. En een van die mooie dingen is waar we het over gehad hebben. Niet een van de zogenaamd beminde vrouw. Want hoeveel mensen denken niet dat God van de kerk houdt en dat Israël op het tweede plan komt. Indien al. Of dat Israël eigenlijk helemaal terzijde is gesteld en helemaal niet meer telt. Maar de eerstgeboren zoon uit Israël. Die het eerstgeboorterecht heeft. Die eerstgeborene waarvan Hebreeën 1 zegt. Hem zal ik binnenbrengen in deze wereld. God zal hem inbrengen in deze wereld. Een Jood. Een Joodse man. Een besneden man. Een man, ik weet niet hoe ver het zal gaan. Maar een man die in zijn hele leven hier op aarde de Torah heeft onderhouden. Maar dat gold trouwens voor de apostel ook. Hè? Dat vergeet ook heel veel mensen. Apostel Paulus, ik noem hem graag Rabbi Shaul, want zo heette hij oorspronkelijk. Rabbi Saul. Rabbi Shaul kon aan het eind tegen de leiders in Rome, zeg Handeling 28, tegen de leiders in Rome, zei hij. Ik heb altijd volgens de Torah en volgens de voorvaderlijke gebruiken geleefd. Die stonden nog niet eens op papier, dat kwam pas later, dat was in de Talmud en al die dingen meer. Daar werd dat allemaal vastgelegd. Hij kon zeggen, ik heb altijd geleefd als een Jood. En voor zover christenen daar überhaupt aandacht aan schenken, dat was zwakheid. Dat was zwakheid. Dat is helemaal geen zwakheid, dat wordt helemaal niet veroordeeld. En als ze zeggen, ja, jij beweert dat de Joden ook niet meer de Torah moeten houden, zou jij dat even tegen willen spreken? We hebben hier een paar mensen die komen naar Nazirea gelofte afleggen. Zou jij dan hun offers voor de rekening willen nemen? Slachtoffers die gebracht werden in de tempel in Jeruzalem. Ja, dat is goed, zegt Paulus, Handeling 21. En hij helpt deze mensen bij het beëindigen van hun gelofte. Er werd hun haar weer afgeknipt en al die dingen meer. En er werden offers gebracht. Want daar had hij moeite mee. Waarom? Jezus was een Jood. Paulus was ook een Jood. Ze leefden als Joden. Weet je dat het zo moeilijk te accepteren is voor een hoop mensen? Maar zo heeft hij dat gedaan. Eerlijk gezegd, voor mij is het een beetje anders. Ik ben het een Jood namelijk. Maar Paulus was het wel. En daarom geloven we ook dat de Joden die in Yeshua hun Messias hebben leren kent, gewoon Joden zijn, Joden blijven als Joden leven. Dat is voor jullie volkomen vanzelfsprekend. En jullie hebben daarin heel graag jullie solidair verklaard met hen. En dat is heel mooi. Dat doe ik in zekere zin ook. Jezus de Jood. De eerstgeboren. En dat volk dat zelfs door zoveel christenen veracht. Omdat ze denken dat God dat volk aan de kant heeft geschoven voor altijd. Alsof God aan echtscheiding doet. Er is een tijd geweest dat hij niet meer in huis kon handhaven, zo gezegd. Maar echtscheiding ging sprake van. Je zou bijna kunnen noemen een scheiding van tafel en bed. Maar er komt een tijd dat de band tussen die twee weer zal worden hersteld en aangeknoopt. En alle christenen die dat niet voor mogelijk hadden gehouden, zullen getuigen van zijn. Ik ben zo dankbaar dat ik het heb mogen zien, en jullie ook. Jezus de Jood, de eerstgeborene van de verachte vrouw, maar hij is degene die het eerstgeboorterecht heeft in Israël en over heel deze wereld. En hem dienen wij, ook als mensen uit de Goyim, uit de volkerenwereld. Hem dienen wij. Omdat hij onze zonden gedragen heeft, ja dat ook. Maar ook omdat we in hem de Messias van Israël hebben herkend. Wij zijn als die Grieken in Johannes 12. Die hier naar het feest waren gekomen, terwijl ze geen Joden waren. Maar die zeiden, wij zouden Yeshua wel willen zien. Mooi. Ze kwamen. En Yeshua heeft hun te woord gestaan. En dingen nader uitgelegd. Zulke mensen willen we zijn. We blijven altijd opkomen voor de eerstgeborenen. Hem komen alle rechten toe. Zelfs al stamt hij van een Moabitische en een Amoritische af. Laten we bidden. Heere onze God. De God van hemel en aarde. De God van Israël. Die ook onze God geworden bent. Wat is geweldig om iets te mogen zien van die reusachtige plannen die u met deze wereld hebt. Waar wij maar een klein stukje van zijn. Alsof het alleen maar om het probleem van onze zonde gaat. Het gaat uiteindelijk om dat grote plan dat de eerstgeborene wordt ingevoerd in deze wereld. En dat hij aan zijn rechten zal komen. En dat hij die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Die macht ook daadwerkelijk zal uitoefenen. En dan wordt de band met Israël weer aangeknoopt. Met een volk dat dan alleen nog maar uit het rechtvaardige zal bestaan. Dan zal die band, die oude band, die huwelijksband hersteld worden. En wij zullen erbij mogen zijn. We zullen ook dat feest maken, meemaken. Als vrienden van de bruidegom. Dank u wel daarvoor dat we dat mogen zien en dat we het mogen weten, dat we erbij mogen horen. En help ons om nu al u te dienen, Yeshua. U te volgen als uw discipelen, zoals de eerste Joodse volgelingen van u dat hebben gedaan. En wij horen bij die miljoenen uit de volkerenwereld die daar nu ook aan mee mogen doen. En wij dienen u als degene die straks over alle dingen zal regeren. En wij zullen erbij mogen zijn. Help ons om in elke dag van ons leven vanuit dat besef te leven. U te dienen uit liefde jegens u. Op te komen voor al diegenen, tegen al diegenen die Israël aan de kant geschoven hebben. En denken dat u dat ook gedaan hebt. Die denken dat er voor Israël geen plek en geen ruimte meer is. Dat de enige hoop voor de Jood gelegen is in het zich aansluiten bij een christelijke kerk. Heer, help ons om te getuigen van de waarheid van de schriften ook op dit punt. Dank u voor wie u bent. Dank u voor wat we mochten zien uit deze parasha, deze merkwaardige passages. Zoals u hele woord vol is van dit soort rijkdommen. Help ons om het te zien. Leid ons, bewaar ons, zegen deze gemeenschap. Zegen degene die er leiding aan geven. Zegen ze elke keer als ze hier mogen samenkomen. Laat onze harten gericht mogen zijn door spoedige komst van Yeshua HaMashiach. In zijn naam loven en prijzen wij u, God van hemel en aarde, God van Israël, onze God. Amen.